Gemeente, aan de orde van behandeling is zondag 16, We waren gebleven bij zondag 16, vraag en antwoord 42. We gaan dus nu verder met zondag 16, vraag en antwoord 43, die alleen. Dan lezen wij samen: wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? En het antwoord luidt dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Tot zover. Wij zijn gemeente in de catechismus al even bezig met het lijden en sterven van de Heer Jezus. In zondag 15 is in de eerste plaats de vraag gesteld vanuit het apostolicum op de 12 artikelen: wat verstaat gij onder het woordje geleden? En daarna kwam Pontius Pilatus aan de orde, de stadhouder, dat hij onder de wereldlijke rechter onschuldig ter dood veroordeeld was, om ons in het strenge gericht Gods vrij te kunnen spreken. En daarna kwam zondag 16 aan de orde, eerst nog over de kruisdood, dat nog iets meer in had, dat hij aan het kruis gestorven was dan wel een andere dood gestorven zou zijn. En toen zijn we in zondag 16 overgegaan tot de vraag: waarom moest hij sterven en begraven worden? Dat had te maken met de gerechtigheid en de waarheid Gods. En dat was de laatste vraag: maar als dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook nog moeten sterven? Toen heeft de catechismus geantwoord dat onze dood geen betaling is voor onze zonden, maar een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Er komt waarschijnlijk dat kleine misverstand onder jongens en die luisteren goed, en dat is alleen maar te prijzen. Vandaar dat zij zeiden: die dominee heeft gezegd dat de bezoldiging der zonde niet de dood zou zijn. Maar dat heeft die dominee niet gezegd. Hij heeft alleen de catechismus nagesproken, en ik dacht terecht naar de schrift, dat onze dood, wanneer wij van Christus zijn, geen betaling meer is van onze zonden, want dan kwamen we nooit meer klaar. Maar dat laat recht overeind staan het woord van de apostel Paulus: de bezoldiging der zonde is de dood. Er staat er iets achter, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Christus Jezus onze Here. En tot die genadegift behoort ook dat de dood verslonden overwonnen is tot overwinning. Maar mijn complimenten aan de jongens die zo scherp lacht, ook al zit er nog ergens een knoopje in. Want daar gaat het juist om, dat we luisteren naar het woord van de levende God. Nu zouden we denken, gemeente, nu kunnen wij intussen wel afscheid nemen van deze plaats waar wij reeds zo lang hebben vertoefd. Maar het is net alsof de onderwijzer nog niet weg wil. Dat hij nog wat op zijn lever heeft en nog een vraag afschiet op de leerling. Wonderen, vraag en antwoord. Spel. Wat verkrijgen wij nog meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus? We hebben het gehad over het nut van Christus' dood tot vergeving en tot verzoening en tot bedekking van onze dood en begrafenis, dat het geen oordeel meer is. Maar nu gaat de catechismus nog even een stapje terug en zegt: goed, dat is kostelijk en dat is geweldig, maar wat is nou eigenlijk het nut voor het leven hier en nu? Die gekruisigde en dat kruis. Dat is, gemeente, een heel belangrijke vraag. Want u weet het, Biliam is het klassieke voorbeeld die wel met Gods kinderen wilde sterven, maar weigerde om met hen te leven. En was hij de enige met. En dan ieder steken maar de hand in eigen boezem, want die Biliams zonde zit in ons aller hart. Hoeveel mensen hopen niet op een zalig eindje, op goede uitgang, die toch ten diepste weigeren vanwege de vervreemding van hun leven van God, om hun dagelijks leven als hun godsdienst te beschouwen en van genade te leven. Dat wil dus zeggen dat hier een hele actuele vraag aan de orde is die we echt vanavond op ons gemak mogen behandelen. Wat is de actualiteit, wat is het nut, wat heb je eraan in dit leven? Dat wil dus zeggen, willen wij tot dat zalig sterven komen in Christus, dan is dat niet dan door die enge poort, waar aan de ene kant geschreven staat sterven en aan de andere kant opstaan. Is het niet anders dan begeleid te worden door die afsterving en die opstanding? Vanavond gaat het voornamelijk over die afsterving. Hoor maar dat door zijn kracht, dat is door Christus kracht, onze oude mens met hem gekruisigd, gedood, en begraven wordt, opdat de boze lusten van ons vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Dat wil dus zeggen, gemeente, wanneer op allerlei wijzen het heilswerk Gods in Christus aan de orde is geweest, komen wij vanavond tot ons hart. Er waren ook de vorige keren, maar vanavond in het bijzonder, want het gaat over de uitwerking van dat offer van Christus in uw en mijn leven. Het is niet zo dat Heer Jezus zegt, nu heb ik dat voor jou gedaan, wat doe jij nou voor mij? Bekend dit woord overigens ook is. Want in de genade staat een mens nooit op zijn eigen benen. Maar in de genade hangt een mens aan God, aan zijn woord, aan zijn belofte en aan zijn toezeg. Dat wil zeggen dat de uitwerking van kruis en begrafenis en opstanding niet ons werk is, zelfs niet voor een deel of een part, maar Gods werk. Hij, Christus, is een volkomen zaligmaker, ook in de uitwerking, want hij heeft de Heilige Geest verworven. Christus' handen zijn nooit twee machteloze, slappe handen, maar zijn door de Heilige Geest geïnspireerde handen, die met dat heil een weg weet. En die met dat heil tot de mens komen, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Dat wil zeggen, als we die oneindige kracht Gods in Christus dood hebben gezien, hebben gehoord, dan wordt vanavond in het bijzonder daar tegenover gesteld die geweldige macht van de zon, ook wel de schuld, maar daar hebben we het breed over gehad. Maar vanavond over de macht van de zon. Dat is enorm. De zonde mag er niet de moeite waard zijn om aan te kijken. De zonde is een ontzaggelijke macht. Niet alleen smet, schuld en vloek en oordeel. Vanavond over twee machten. De macht van de heerschappij van Christus en de macht van de zon. De macht van de heerschappij van Christus, dat is de genade die niet alleen in de gezindheid Gods aanwezig is, maar zich openbaart naar buiten als kracht Gods tot zaligheid. En die gemeente zoekt een weg naar de mens. Dat kan nooit anders dan in die goddelijke vrijspraak die in het evangelie ons wordt bekendgemaakt en vol verwondering en verbazing wordt gehoord in en door het geloof. Daar komen we later nog wel breedvoerig op terug, maar voor vanavond mag het genoeg zijn dat dat hele heilswerk van Christus, dat wil zich uitwerken en toe-eigenen aan de zonde. En stoot daar ergens op. Nu is Christus geheel als gerechtigheid en heiliging de enige grond. Maar dat blijft maar niet hoog tegen dit kerkdak hangen. Of boven onze hoofden zweven. Of in ons bolletje zitten. En maar dat heilswerk van Christus, hoezeer dat genade in God is als gunst en energie naar buiten, is tegelijkertijd ook een zuurdeeg die ingaat tegen het zuurdeesem van de zon. Die wordt in de catechismus de oude mens genoemd. En wat is nou eigenlijk precies de oude mens? We horen daar veel over. De oude mens. Is dat een provincie van je hart waar nog een stukje van de zonde is blijven zitten, terwijl de rest ontruimd is? Is dat ergens een stukje in je lichaam dat zich blijft verzetten tegen de heerschappij van Christus? Of mogelijk beide? Gemeente, laten we luisteren naar de Heilige Schrift. Onderwijs dat Paulus geeft. De oude mens, zo leert Paulus, is afgelegd, want die wordt verdorven door de begeerlijkheid. De nieuwe mens is, let op dat is, dat is dus een voltooid verleden tijd, is een perfectum, dat is gebeurd. Die oude mens is afgelegd, die nieuwe mens is aangedaan. Die naar God geschapen is in rechtvaardigheid en heiligheid der waarheid. In Colossense 3 zegt Paulus tot de gemeente: liegt niet tegen elkaar. Zeggen, dat komt niet te pas. En hij zegt erachteraan: aangezien gij uitgedaan hebt, let weer op dat hebt, met dat deelwoord uitgedaan, aangezien gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van hem die hem geschapen heeft. De oude mens is afgelegd, de nieuwe mens is aangedaan. Nu krijgen wij hem een beetje in het vizier. De oude mens, dat zijn wij totaal, radicaal. Naar lichaam en ziel, dat is Adam, dat zijn wij. Oude mens, dat is de betrekking op Adam als de, het hoofd van het menselijk geslacht, het verbondshoofd. Oude mens, dat is dus niet een provincie bij ons, maar dat zijn we helemaal. Dat zijn we geworden toen wij niet in het beeld van God wilden blijven. Duizend lampen branden om ons te verwarmen, te verlichten, de weg te wijzen. Toen we niet naar dat beeld van God geschapen wilden zijn, maar als God wilde zijn, ons opbliezen als een kik. Wetende, onderscheidende wat goed en kwaad is. En toen zijn we helemaal vrijwillig. De duivel en de dood en de zonde toegevallen. Daarom heeft die oude mens nooit één grijntje respect voor God. Nooit. Oude mens die heeft nog nooit één goede gedachte over God voortgebracht. Maar wantrouwt God, gelooft God niet. En wat is dan de nieuwe mens? De nieuwe mens is in de Bijbel In eerste aanleg de Heer Jezus zelf. Eerste Adam is uit de aarde aard. De tweede Adam, de tweede mens, is de Here uit de hemel. Dan moeten we eens en voor altijd vasthouden, gemeente, dat onze oude mens, dat is Adam, zoals wij als mensen, als kinderen van Adam, helemaal aan hem verbonden zijn. Die nieuwe mens, dat is de Here uit de hemel. Dat is de tweede mens. De tweede Adam. Die eerste viel niets te repareren, niets te restaureren, niets bij te schaven, helemaal niets te veranderen en te verbeteren. Maar God oordeelde het noodzakelijk dat daar een tweede mens zou zijn. De tweede Adam. Als we dat nu vasthouden, dan komen we ook wat beter thuis in de Bijbelse gedachtegangen, die niet altijd eenvoudig zijn. Maar daar hebben we nou juist de zondag voor gekregen, om dat te overpeinzen. Ook de jonge mensen. Die Bijbelse woorden te leren spellen. Dan kun je dat zelf nog niet allemaal in woorden uitdrukken, dat je dat gaat aanvoelen, dat je ze gaat proeven. Zodat wanneer een woord genoemd wordt, dat je denkt, ja, dat wordt ermee bedoeld. Gemeente, die tweede mens heeft, o wonder om te zeggen, die eerste mens helemaal in zich opgenomen. Die eerste Adam heeft hij in zijn vlees rondgedragen. Niet in die zin dat hij zondig was, maar dat hij tot zonde gemaakt werd. Hij kapselde die eerste Adam helemaal in zich in. En hij nam hem mee. En hij sloeg hem aan het kruis. Want die nieuwe mens mocht zijn die hier uit de hemel, jawel, maar was tegelijkertijd één stuk zon tot zonde gemaakt. En hij heeft al die lusten en begeerden en verkeerdheden, alles wat in die oude Adam inschreeuwde tegen God en zijn woord en zijn dienst, die heeft hij in zijn vlees meegedragen en aan het kruishout der schande geslagen. En daar heeft die oude mens de geest gegeven. Die is gekruisigd, gedood en begraven. Vandaar dat Christus bij zijn opstanding die oude mens, dus die hele betrekking tot Adam, al die zonde die als een grote strooier over het menselijk geslacht hingaat, dat hij dat allemaal in zijn dood en in zijn graf heeft gelaten en begraven. En wat is dat dan groot, gemeente, als de apostel zegt, en wie nu in Christus is, dat wil zeggen wie met hem in aanraking komt, wie in zijn machtsbereik komt, wie onder zijn gezegende heerschappij komt, die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Nu spreekt de catechismus over gekruisigd te worden. Dat is ook zo, daarover straks. Maar de Bijbel spreekt in de eerste plaats over gekruisigd zijn. Gestorven zijn, begraven zijn. En het is een verdienste, gemeente, wanneer wij dat opmerken. Wanneer iemand daar ons opmerkzaam op maakt. Zegt, lees de schrift. De Bijbel zegt het onbegrijpelijke daarover straks. Die oude mens van alle christenen is dood. Mors dood. Geen spiertje, geen aasje leven zit er meer in. Nou zegt u, daar weet ik geen weg mee. Nou, dat mag dan zo zijn. Maar waar u geen weg mee weet, daar weet God wel een weg mee. En wat is nu, gemeente, de stand van het geestelijk leven vragen. Als God de staat, als ik deze woorden nou eens even mag gebruiken, de staat van zijn volk afleest in Christus, een nieuwe mens, dan is de stand, dat wil zeggen de uitleving, de beleving, vaak in strijd met dat in Christus ingezet zijn. Bijvoorbeeld, er is een hele arme man, die komt betrekkelijk in korte tijd op grote rijkdom. Hij legt zijn lompen af, hij trekt een sierlijk kleed aan, gaat netjes verkleed. Dat zal wel. Maar wat doen nu Gods kinderen als hij ze bekleedt? Klederen des heils. Ze helemaal van top tot teen aanziet in Christus. Die zijn te vergelijken met een joch uit een paleis, prins met een prinselijk pak. En die vaak zijn oude lompen gaat aantrekken om wat genietbaar te zijn voor zijn vriendjes met wie hij spreekt. Gemeente, dat wil dus zeggen dat die eigen wil, eigen ik, eigen macht, o zo in verzet is tegen wat God zegt, dat gelden zal. Nu zult u zeggen, ja, maar dat geldt dan buiten de kinderen Gods. Ja, dat dacht. Paulus vermaant in Efeze 4 tegen in de gemeente Gods, tegen de ontucht. Vandaag heel geen denkbeeldig gevaar, de ontucht. Tegen de hoererij. In de gemeente Gods waarschuwt Paulus daartegen. Tegen onreinheid. Tegen de gierigheid. Tegen de dronkenschap. Tegen de leugen. De dieverij. De bitterheid. De gramschap. Toorn. Lastering. Ijdel geklap. Twist. Krakeel. Liefdeloosheid. Zelfverheffing. Gemeente, en wat zegt nu dat post? Komt niet te pas. Inderdaad, dat zegt hij. Zegt hij, dat moet je dan nooit meer doen. Je moet me beloven dat je dat nooit meer doet. Nee, dat zegt hij niet. Waarom niet? Omdat hij waarschijnlijk dieper dan wij allemaal bij elkaar gepeild heeft, de ontzettende verlorenheid van de mens. En zijn krachteloosheid. Paulus jaagt de mensen nooit in de wet. Maar hij leidt ze naar de genade. Hij leidt ze naar de mens in Christus. En laat zien wat de mens, de nieuwe mens, in Christus is. Dat is gemeente, daar gaat hij van uit. Niet als een veronderstelling van, dat is met jou zo, met mij zo, met ons allemaal zo. Nee, nee, nee. Maar het is een werkelijkheid. Dat is door het geloof gebeurd. Ze zijn overgezet in Christus. Overgeplant in de grond van de genade. En nu laat Paulus een vermaning horen. En het is alsof hij zegt, wat hebben jullie nou eigenlijk gedaan? Jullie hebben dat hele kleed uitgetrokken. Oude mens met al zijn lusten en met al zijn begeerlijkheden. En wat hoor ik nu? Dat jullie je oude plunje weer hebben opgezocht. Gemeente, er is geen manier om een mens dieper te beschamen dan zo. Want daardoor wordt hij in de tangen van de liefde gehouden. Als de Heere Christus vanavond u aankijkt, zegt, heb ik u daartoe geroepen, daartoe gewassen, en geheiligd en verzegeld? Heb ik u daartoe dat kostelijk zielenonderwijs gegeven, dat geweer, in die grafschenderij zult vervallen? Gemeente, dan leidt hij ons opnieuw naar de gerichtsplaats waar die oude mens gekruisigd is. Hij is gestorven, hij is begraven, hij is aan de dood onderworpen. Wat is dat een wonder, gemeente, als we daar gebracht worden. Want dat is gebeurd op Golgotha. En dat wordt aan het hart altijd toegepast als een mens gebracht wordt in de sfeer van de genade. Dat die gekruisigde, die doodbloedende Christus aan het kruis zegt: ik heb die oude mens van jou in mij de schandpaal laten slaan. Nu verstaan we het ook mee. En ik hoop dat u het geestelijk verstaat. Al wat wij denken en doen en willen uit onszelf, er deugt geen spaan van, tenzij wij bij die enige, ene rechtvaardige komen. En dat hij zegt: kind, blijf nu bij deze genade. Er staat in de Bijbel niet van je moet en je zal en je zult zo. Maar blijven bij de genade. Wat is dat machtig, gemeente. Dat Christus als de tweede mens, die oude mens als een spons helemaal in zich opgenomen heeft en terechtgesteld heeft. Maar nu komen we bij de catechismus. Opdat wij niet de zonde zouden dienen, maar de genade over ons zouden laten heersen. Gemeente, wat is dat een wonderlijk woord. Het is eerst met hem gestorven zijn, en dan nog elke dag met hem sterven. Met hem gekruisigd zijn, maar dan nog elke dag met hem gekruisigd worden. Kan dat? Ja, dat is nou een geheim, dat is in woorden niet uit te drukken. Het is allebei waar. Maar de Bijbel begint bij het zijn. Het komt dan tot het worden. Eerst bij Christus. Dan elke dag in die dood overgegeven worden. Gemeente, wat is dat een diep geheim. Het hoeft heen niet geleerd voor te zijn. Maar als de Heilige Geest ons onderwijst, dan is het zo klaar en zo eenvoudig. Dat dat gekruisigd zijn in Christus alleen maar beleefd wordt in het elke dag gekruisigd worden. En ja, zegt iemand, maar ik weet daar in mijn leven helemaal geen weg mee. Want hoe meer ik mij inspan, hoe machtiger die zonden over mij worden. Want steek nooit de draak met de macht van de zonde. Je steekt nooit de draak met de macht van de duivel. Steek nooit de draak met de zachtkracht van de wereld. Oude zonden, nieuwe zonden, daar zijn wat mensen die in de knoop zitten. Ze is heel eerlijk met haar hart op tafel kwamen. En zo alles is uitspraken wat er in haar hart leeft, en dat moet kunnen. Gemeente, de Bijbel begint nooit bij u. Maar de Bijbel begint bij God. En die zegt van God uit dat gij een verloren schepsel zijt. En dat eer de bergen zo naar de hemel vliegen met vleugeltjes, dan dat één zondaar zich verheft tot God. Dat moeten we grondig afleggen. Heel grondig ook. God daalt tot ons in de gestalte van de gekruisde. Nooit is iemand dieper gezonken dan de Heer Jezus aan het kruis. En in de nederdaling ter helle daarover de volgende keer. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat het zo'n zalig voorrecht is als wij van een ander worden. Dat onze eerste man dood is. Dat is de weg. Dat onze tweede man levend is. Dat is Christus. Dat die eerste man die ons doodslaat. We daarvan afkomen. Dat die tweede man die ons aan de hand neemt in het land der vrijheid ons geopenbaard wordt. De Heer Jezus zegt, heb ik u niet gezegd, zo gij gelooft, dat gij de heerlijkheid Gods zien zult. O, dat kostelijke geloof, kostbare geloof, die macht van de genade. Zitten hier wel mensen die gebonden zijn van het verleden in het heden? Die zeggen, wat moet ik? Precies aan de Heere vertellen zoals het bij u staat. En dan weet de Heere dat het nog 1000 keer erger is dan gij het zelf weet. Zo u aan de Heere uitleveren en zegt, Heere, ik ben een gebonden mens, ik ben een prutser, ik ben een knoeier. Ik verderf alles wat mijn hand aanraakt. De macht der genade is groter dan de macht van de zon. En dat leren wij tussen de dag, de strijd en in de worsteling. God weet geen andere weg. Met de hele oude mens ook vandaag aan het kruis. Te schande hoor, God spaart geen vlees, ook niet in de afbraak van ons leven. God spaart ons niet, maar hij maakt ons te schande. Op die puinhopen van die oude mens bloeit de genade Gods. Wonder gemeen. Zo werkt God. Zo werkt hij ook in het leven. Gekruisigd zijn, om gekruisigd te worden. Dus hij is toch niet dood. Ja, hij is dood in Christus, maar hij is springlevend als er maar een millimeter tussen Christus en ons komt. Dan is hij zo weer wakker. Bunyan's Pelgrimsreis en ook de Heilige Oorlog zijn machtig mooie boeken. En daar staan soms treffende beelden in, die het in één keer helemaal duidelijk maken. En zo staat er ook in de Heilige Oorlog, dat Immanuel, dat is Christus, een hart binnentreedt, en dat al die vijanden zijn zo weggevist. Ze zijn, ik weet niet waar gebleven, in de kelderverdiepingen, helemaal diep weggekropen. Ik kon ze niet meer zien. Maar toen Christus terugweek, kwamen ze allemaal weer omhoog. Stuk van uw levensgeschiedenis? Ik zeg, ja, dat weet ik. Want toen Christus mijn leven binnentrad, kon ik zingen, ik kon getuigen, ik was vrij, ik was niet gebonden. Maar nu? Er is nooit, gemeente, een plaats in ons hart verkapt. Waar Christus geweest is en wat achterlaat, daar kruipen al dat on, daar kruipt al dat ongedierte omhoog. Gekruisigd worden. En als Christus in het kasteel wanhoop is, dan wordt hij bijna doodgeslagen. Totdat hij de sleutel van de belofte uit zijn boezem haalt. En als een tegenstander stuipen krijgt. Kijk, zo is dat. In Christus is die oude mens dood, begraven, gekruisigd. En in de dagelijkse worsteling, dan denk je soms dat je verpletterd wordt. Totdat het blijkt dat al die vijanden Christus overwonnen vijanden zijn. En ik kan het u bezweren, want er zitten hier mensen die gebonden zijn door de straf van binnen en van buiten. Ik kan het u bezweren dat Christus sterker is dan de machten. Er zitten hier zelfs mensen die hebben zich verzoend met hun boeien. Ze weten dat ze geboeid zijn. Ze weten dat hun leven niet deugt. Maar ze zien er geen gat meer. Ze hebben geen greintje vertrouwen op zijn macht. Maar ik mag u prediken opdat ik het hoor dat Christus is de overwinnaar. Al die macht. En als u die sleutels van die boeien niet zelf kunt loskrijgen, dan legt u ze zomaar voor hem neer, want hij weet de raad. Gekruisigd, gedood, begraven wordt, zo dat die boze lusten des vleeses niet meer regeren. Ze zijn er wel, maar ze zullen niet regeren. Gemeente, dat is een zalige les. Want dat wil zeggen dat al de vrucht ook in het leven van een christen uit Christus is. En dat onze zonde is, de diepste zonde van ons leven is de hoop. Ook na ontvangen genade. Waarom leven wij zo vaak ver van Christus? Omdat we denken of zeggen of horen, er is wat met die man gebeurd en het is zo, en we ons voor bekeerde mensen houden. Maar waar is nu de inleving dat we zonder Christus helemaal niets kunnen doen? Daar ligt. En de apostel die zegt, gelijk gij Christus die Here hebt aangenomen, wandelt zo in hem. Geweldige tekst, gelijk. Dat betekent in diezelfde verbazing, in diezelfde verwondering, in diezelfde afhankelijkheid, in diezelfde tierheid, in datzelfde gebedsverlang. Wandelt zo in hem. Mag ik het nou eens vertalen zoals het vaak is? Christus, als dat waar is en kostelijk, dat Christus aangenomen is en verder loopt daar een mens op zijn eigen benen een beetje te scharrelen. Maar dat is niet bijs. Gelijk gij Christus die Here hebt aangenomen, wandelt al zo in hem. Dan zijn de vruchten van de liefde en de vriendelijkheid en de ootmoed en de zelfverloochening en het kruisdragen uit hem aanwezig. Want Christus is geen luchtbel, maar een boom rijk aan vrucht. Dat is, gemeente, de dagelijkse bekering. Dan hebben wij het niet meer over die oude mens, alsof wij het niet zouden zijn, want David zegt niet in Psalm 51, die oude mens van mij, nee. Hij zegt, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Intussen gaat de strijd door. God reikt wat lafenis uit. Een strijd. Die hebben het nodig. Heel hard nodig. Omdat hen soms horen en zien vergaat. En hun ogen vol van stof zitten. Ze het zicht op de genade kwijt zijn. Gemeente, opdat onze boze lusten niet meer regeren. O die verraad. Nu is er aan het slot ook de overgaan. Opdat wij onszelven tot een levend dankoffer gaan opofferen. Dat zit er zo bij. Dat komt er niet bij. Dat zit erin. dat komt eruit. Als u van uw vrouw houdt, een jongen van zijn meisje houdt, dan blijkt dat ook. Dan loopt hij ze na. Wel gemeente, zo is het ook met de Heer Jezus. Het nalopen van hem. Als een levend dankoffer. Dat gaat ons niet zo glad af. Want Calvijn heeft al gezegd, ik breng mijn hart bloedend aan u ten offer. Bloedend, dat wil zeggen dat er van hem uit altijd die tegenovergestelde ligging kwam. Naar strijd, naar inspanning, bloed. Maar wat is het groot, wanneer wij hem zo mogen toebehoren en zo mogen nawandelen, dat we zeggen, hier in mijn sterk, mijn rotste, mijn burg, mijn hoog vertrek. Gemeente, wanneer Gods kinderen in de strijd om in te gaan deze stervenswet en levenswet doorleven, waar zullen dan alle blijven die zich totaal door deze zonde laten regeren buiten de genade om? Weet u daar woorden voor? Ik niet. Ik weet er geen woorden voor wanneer wij buiten die genade Gods zijn. Want dan staat u onder de toren Gods. Dan staat u onder de vloek Gods. Dan staat u onder het oordeel Gods. Er is raad, maar is er wel haast bij. Tijd is kort. Eeuwigheid is lang. In Zoetermeer gaat voorbij. Al wat eraan vast zit en al de vragen en problemen, maar die de wil Gods doet, die blijft tot in de eeuwigheid. Niemand is vrijgesteld. Jongens en meisjes, het is een kostelijke zaak als je leven verdiept wordt tot op de bodem van de gerechtigheid Gods, zowel in zijn veroordelende als vrijsprekende zin. Het is een kostelijk voorrecht wanneer God je in je leven, in je jonge leven al uittrekt en je een plaats op de bodem van Gods beloften geeft. Zoek het, want de poort is eng en de weg is smal. Je hebt er echt je leven voor nodig. Dat niet omdat Gods genade eng is, dat weten jullie wel, maar wel omdat wij er zo dwars en verkeerd voor staan en een radicale, totale verandering van ons leven nodig hebben. En het wonderbaarlijke is, die ermee opstaat en mee naar bed gaat, die krijgt het ook. Want wat een mens zoekt, dat zal die vinden, vroeg of laat. Anders zou God niet waard zijn. Zoekt en gij zult vinden, klopt, en u zal worden opengedaan. Gemeente, wat is God het waard? Dat hij ons hele leven heeft tot een offerande der dankbaarheid. Wat is God het waard? Dat terwijl wij met betraande ogen alleen maar op die genade God zien als een verloren zondaar, dat achter onze rug de geur van Christus wordt verspreid. In de liefde, in de overgave. Vergevingsgezind zegt alles wat de Bijbel daar meer over zegt. Wat is God het waard? Dat wij hem altijd opofferen, een offerande des lofs. Die bestaat in de vrucht der lippen. Die zijn naam belijdt. En dan zeg je tenslotte, God alleen de eer. Want hij zorgt voor een schuldoffer. Hij zorgt voor een dankoffer. Hij zorgt ook voor een lofoffer. Zodat wij kunnen zeggen, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen.